Een hele goede morgen. Fijn dat u ingeschakeld bent. En dat we op deze manier met elkaar verbonden zijn. En zoals Johan dat al zei, het blijft een vreemde manier om op deze manier het woord ook te brengen voor een camera. Proberen naar u te kijken. Maar we zitten hier met 5 mensen, met mij erbij 6. Dus we hebben een paar toehoorders, maar we gaan het op deze manier doen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere, mijn God. Met andere woorden, met heel mijn hart, met heel mijn ziel, geloof ik dat Hij de ware is. Dat Hij voor mij zorgt, dat zijn woord de waarheid is. En wat zing je dat soms eenvoudig mee? Ik geloof, ik vertrouw. Maar ik weet niet hoe het met u is, maar in het dagelijks leven wordt daar toch wel eens aan geknaagd. En wordt dat vertrouwen toch wel eens onder druk gezet van, zit het nou eigenlijk allemaal wel goed? Geloof is, wat is nu eigenlijk geloof? Geloof ik genoeg? En we zien dat ook in de Bijbel terug, dat er ook naast het geloof ook ongeloof is. Dat er naast het vertrouwen ook wantrouwen is. En dat je toch elke keer weer je oog richt op de Heer Jezus Christus, de voleinder van ons geloof, zoals Johan dat ook uit Hebreeën 12 las. En wat is dat een heerlijke bemoediging om te weten dat wij ons geloof niet hoeven te voleindigen, maar dat Hij de voleinder van ons geloof is. Het komt altijd bij Hem uit. We leven in een bijzondere tijd. Daar heeft iedereen het over, de coronatijd. Maar bijbels gezien zitten we ook in een bijzondere tijd. Want we zitten in de tijd tussen de opstanding en hemelvaart. En het lijkt wel of dat een beetje vergeten wordt door dat hele corona gebeuren. In welke bijbelstijdperk leven we nu? Ja, natuurlijk is dit allemaal terugkijkend. De hemelvaart, de opstanding, uitstorting van de Heilige Geest. Maar toch hebben we in de kerkelijke traditie elk jaar dat we daarop terugkijken en daarmee bezighouden. En het is mij zo opgevallen dat de tijd tussen opstanding en hemelvaart eigenlijk een hele vage tijd is, waar weinig over gesproken wordt. Want zodra je Pasen hebt gehad, is de hele organisatie gaat al toe naar Pinksteren. En hemelvaart, ja, er wordt misschien nog wel wat over gezegd, maar ook over die 40 dagen tussen Pasen en hemelvaart. En wat mij opviel, want ik ben daar even een poosje mee bezig geweest, is dat elk evangelie een heel hoofdstuk wijdt aan die 40 dagen. Terwijl het volledige evangelie, Matthäus en Lucas, over 33 jaar van het leven van de Heer Jezus gaat. En Johannes eigenlijk over de laatste 3 jaar. Die springt veel meer direct in de bediening van de Heer Jezus. Maar als de 4 evangelisten een heel hoofdstuk wijden aan de 40 dagen, dan moet dat toch wat betekenen. En toen ben ik zo alles eens naast elkaar gaan leggen. De verschijningen van de Heere Jezus Christus, direct na de opstanding. En dan als je ze bij elkaar legt, dan raak je wel eens in de war. Hoe ging het nou precies? Wie was er nou het eerst of het laatst? Aan wie verscheen die? De verschijning aan de discipelen. Was het nou aan de 10? Was het nou aan de 11? Was het met heel veel mensen tegelijk? En dan krijg je de Emmausgangers, de gebeurtenis bij het meer van Tiberias. In die 40 dagen is heel wat gebeurd. En er is één gebeurtenis, die wil ik met u bekijken deze morgen. En die komt uit Johannes hoofdstuk 20. Dus als u meegaat in uw Bijbel, gaan we naar Johannes hoofdstuk 20. En dan lezen we vanaf vers 19. Johannes hoofdstuk 20, vanaf vers 19. En daar lezen we, Johannes 20, vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar die discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zeide opnieuw tegen hem, vrede zij u. Zoals God, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover dit gedeelte. Laten we de Heere bidden om een zegen. Vader, dank u wel dat we uw woord in alle vrijheid mogen openen. Dank u wel dat uw woord een krachtig woord is tot behoud van een ieder die dat gelooft, zoals we dat ook net gelezen hebben. Deze dingen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wat een geweldige belofte, dat het door geloof is. En dan bidden we, Heere, als er ongeloof is, kom ons ongeloof tegemoet. Zodat we werkelijk 100% vertrouwen in de rijkdom en de kracht van het evangelie. In Jezus' naam. Amen. Nou, zoals ik al zei, je raakt soms verward. Wanneer verscheen de Heere Jezus nou precies aan de discipelen? Is dat verschillende keren geweest? Want als je dan Lucas en Marcus ernaast gaat leggen, dan krijg je het idee, de ene keer zijn er 10, de andere keer zijn er 11, de andere keer zijn er meer. Het is best verwarrend soms, maar eigenlijk vult het gewoon elkaar aan. Want er is geen verschil, er is geen onnauwkeurigheid in het woord van God. Maar hier verschijnt dan de Heere Jezus in Johannes 20 en opeens staat hij binnen. En we lezen dat er vrees was bij de discipelen, want de deuren waren gesloten uit vrees voor de Joden. Want ze wisten heel goed wat de Joden de Heere Jezus hadden aangedaan. En de kans dat het ook de volgelingen van de Heere Jezus aangedaan zou worden, was natuurlijk enorm groot. En ze waren daar bij elkaar en dan verschijnt de Heere Jezus daar. En hij verschijnt met vrede, zij u. En dat is gewoon ook een belofte dat als de Heere Jezus bij iemand binnenkomt, is het eerste wat hij geeft, is die vrede, die rust. Zoals hij dat in Matthäus 11 vers 28 ook belooft. Alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Ik zal u mijn shalom geven. En shalom, dat betekent niet, er is geen oorlog, er is geen strijd, er is geen moeite. De shalom betekent dat er een vrede in je hart komt die van God is, te midden van al die moeite, strijd. En dat is zo bijzonder. Vrede zij u. En dan zijn ze verbaasd, maar let eens op wat er hier gebeurt. Want waar ik deze morgen naartoe wil, is dat De tijd tussen opstanding en hemelvaart iemand een stempel heeft gegeven. En die hebben we al gelezen, dat is Thomas. Tot de dag van vandaag, als je het hebt over Thomas, dan zeggen sommigen, wie bedoel je? En als je zegt de ongelovige Thomas, dan weet iedereen gelijk over wie je het hebt. Hij draagt tot de dag van vandaag nog steeds die stempel. En mijn vraag is, waarom hij? Waarom hebben we die stempel niet aan iedereen gegeven? Want we lezen hier dat de Heere Jezus, en dat is zo bijzonder in vers 20, dan staat er, hij zegt, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, wat deed hij? Hij liet hun, welke? De discipelen. Hij liet hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Waar zagen ze aan dat hij de Heere was? Aan zijn handen en aan zijn zij. En hier, de discipelen hadden daar niet eens om gevraagd, maar om hun vrees en angst en ongeloof te tegemoet te komen, kwam het initiatief uit de Heere Jezus en hij liet hen hun handen en zijn zij zien, opdat zij zouden geloven. Waarom zou de Heere Jezus dat gedaan hebben? Alleen omdat ze beangstigd waren? Nou, dan moet u even met me meegaan. We gaan straks wel terug naar Johannes, maar ga eens mee naar Lucas hoofdstuk 24. Lucas hoofdstuk 24. Vanaf vers 36. Dan lezen we het volgende. En toen zij, de discipelen, over deze dingen spraken. En dan moeten we even oppassen, bij de herziene statenvertaling staat er verschijning aan de 11 apostelen, terwijl het woordje 11 daar niet in vermeld wordt. En de NBG heeft dat er niet te boven staan. Die heeft alleen de verschijning van de Heere Jezus te boven staan. Maar goed, dan staat er, en toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij, de Heere Jezus, zei tegen hen, waarom bent u in verwarring? Waarom komen zulke overwegingen in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun handen, de handen en de voeten zien. En toen zij van blijdschap, wat staat er? Nog niet geloofden. En Thomas heeft de stempel. Toen zij nog niet geloofden en zich verwonderden, zei de Heere Jezus, met andere woorden moet ik het dan op een andere manier laten zien, heeft u iets te eten? En ze gaven hem een stuk van gebakken vis en van een honinggraat en hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Om te laten zien, ik ben het en geen geest. Gaat dus mee naar Markus hoofdstuk 16. Markus hoofdstuk 16. Vanaf vers 9. Markus hoofdstuk 16, vanaf vers 9. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, hebben we in Johannes ook gelezen, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die gingen heen en berichtten het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. Dus er was ongeloof, er was angst, ze treurden, ze huilden. Al die dappere discipelen daar bij elkaar. En toen die hoorden dat hij leefde en door Maria gezien was, en wat lezen we dan? Geloofden zij het niet. Vers 12. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen, de Emmausgangers. Terwijl zij wandelden en naar het veld gingen, ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun wat? Hun ongeloof. Hun ongeloof en hardheid van hun hart, omdat ze hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En we hebben Thomas de stempel gegeven, de ongelovige Thomas. Er was er geen één die geloofde. Ze twijfelde stuk voor stuk. En hij heeft die stempel gekregen. En de vraag is, waarom dan? Nou, dan krijg je allerlei rare uitleggingen waarom Thomas toch de ongelovige Thomas wordt genoemd. Allereerst door de reactie van de Heere Jezus, maar daar kom ik straks op terug. Ik las in een andere verklaring zelfs dat hij eigenlijk al een vragensteller was. Bijvoorbeeld als de Heere Jezus het heeft over ik ga heen om plaats te bereiden, in Johannes 14, dan is het Thomas die vraagt, Heere, wij weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? Ja, is dat omdat hij een ongelovige was? Of was dat omdat hij nog helemaal het concept van het evangelie, het verlossings van de werk van de Heere Jezus, het heengaan van de Heere Jezus, nog niet kon bevatten? Je kunt daar niet op zeggen van, ja, dat is een reden waarom hij de ongelovige was. Want van Thomas lezen we eerder dat als de Heere Jezus terug wil gaan naar Jeruzalem, omdat Lazarus ziek was geworden, en dan zeggen ze, Heere, waarom wilt u teruggaan naar Galilea? Waarom wilt u teruggaan? Ze hebben daar u proberen te stenigen, proberen te doden. Dan zegt de Heere Jezus, ja, maar ik ga terug. En dan is het Thomas die zegt, laten wij ook met hem meegaan om te sterven. Je wil niet met iemand meegaan om te sterven als je geen geloof en vertrouwen in die persoon hebt. Als je twijfelt of hij degene is die God beloofd heeft dat komen zou, dan zou je niet bereid zijn om te sterven voor iets waar je niet in gelooft. Teruggaande naar Johannes 20. Thomas, een van de 12, die was daar niet. En ik geloof niet dat hij verkeerd reageerde op de geschiedenis. We lezen aan de ene kant dat de Heer aan de elfen verscheen. Hier lezen we dat hij er niet bij was. Dus hoe we dat precies moeten plaatsen, blijft een mooie puzzel steeds. Maar hij was er niet bij toen Jezus daar kwam. Vers 24. En dan zegt hij dit. Als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Wat zal die niet geloven? Dat ze de opgestane gezien hebben. Dat ze de Heere Jezus gezien hebben. En ik denk persoonlijk dat Thomas helemaal niet iemand was die wel of niet geloofde, maar die nadacht. Want als we in Matthäus lezen, als de Heere Jezus over de eindtijd spreekt, nog voor zijn kruisiging, voor zijn sterven, dan zegt de Heere Jezus ook dat in die tijd mensen zullen komen die zullen zeggen, en dan zegt de Heere Jezus het zo, als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus, of hij is daar, geloof het niet. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En ik geloof dat Thomas dacht van, ja, wacht even, jullie zeggen dat wel, maar de Heer Jezus heeft gezegd, als iemand dat zegt, geloof het niet. Want, zegt de Heer Jezus, er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En zij zullen ook grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Thomas wilde niet misleid worden. Thomas wilde zekerheid van geloof hebben. En er was maar één mogelijkheid. Er was maar één mogelijkheid om te zien dat het de ware Christus is. Zijn handen en zijn zij. En is het niet bijzonder dat we juist daarvoor hebben gelezen in de verschillende evangeliën dat de Heere Jezus aan de ongelovigen, de andere apostelen, zijn handen en zijn zij liet zien als teken, ik ben het. En als Thomas daar dan om vraagt, dan geven wij hem de stempel, ongelovige Thomas, tot de dag van vandaag. En ik denk, wat een wijze Thomas. Wat is het wijs? Want daar leren wij van. Om niet zomaar alles aan te nemen, maar te onderzoeken wat zei de Heere Jezus hierover. Wat heeft Hij gezegd? Wat zijn de kenmerken waar wij op moeten letten? En juist nu ook in deze coronatijd. Je wordt gek van de profetieën die worden uitgesproken. En iedereen weet precies hoe God dit bedoeld heeft. Nou, wat zijn de kenmerken? Kijk naar het woord van God. Kijk naar het woord van God. Blijf dat zien. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Lees eens in vers 26. Thomas zegt, als ik het zijn handen en voeten niet zie. En dan staat er, en na 8 dagen. 8 dagen. Nou wil ik niet met getallen gaan doen, maar wat ik wel wil laten zien, dat de Heere Jezus niet op datzelfde moment binnenkwam, verscheen en aan Thomas laat zien, Thomas wat maak je nou druk, ik ben het. Hij liet hem 8 dagen, of 7 dagen, want de 8e dag, hij liet hem een volle week in onzekerheid. Hij liet hem een volle week eigenlijk beproeven, Thomas wat doe je hiermee? En dat vind ik zo'n bemoediging, want ik heb ook mijn geloofsvragen, ik heb ook mijn zoektochten en ik ben ook iemand die het liefst à la minuut een antwoord heeft. Maar hier zien we, de Heere laat ook wel eens een tijd van zoeken en van worstelen toe in het leven. En hij wachtte een volle week, na 8 dagen waren ze weer bij elkaar. Dus dat betekent niet dat de Heere zijn gebed als het ware niet gehoord heeft, maar dat hij dat gebed beantwoordt op zijn tijd. Thomas wilde het liefst bevestiging op die dag. Maar de Heere zegt, nee, een week later. En soms laat de Heere ons ook in die twijfel, in die zorg toe, om te laten zien, waar gaat het jou echt om? Gaat het jou om de antwoorden of gaat het jou om mij? En dat is een prachtig beeld wat we hiervan zien. En dan na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen, vers 26. En Thomas was bij hen. En Jezus kwam weer op zo'n bijzondere manier, terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei opnieuw, hè, vrede zij u. O, kent u die vrede in uw hart? De vrede van Christus, de shalom van God. Dat is een ware vrede die Hij je geven wil. Zoals de Heere Jezus zegt ook in Johannes, mijn vrede geef ik u. Zijn eigen vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, maar zijn vrede. En moet u kijken, vers 27. Vers 27. Daarna zei Hij, de Heere Jezus, tegen Thomas, kom. Dat zijn die uitnodigende woorden van de Heere Jezus. Kom. Kom tot mij. Zelfs Openbaringen 22 eindigt met kom. En hij zegt tegen Thomas, zegt hij eerst, kom. Thomas, kom hier met wat? Met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Dat is waar die mee begint. De Heere Jezus begint niet met Thomas, waarom ben je ongelovig? Wat ben je nou voor een kerel? 3 jaar heb je met mij opgetrokken en nu twijfel jij. Nee, hij komt Thomas tegemoet in wat hij nodig heeft om zijn geloof te laten bevestigen. En dat is zo mooi. Wees niet angstig als je af en toe twijfel hebt. Als je maar nodig de Heere Jezus uit. Hij verlangt ernaar om het geloof in ons hart te gronden, te bevestigen. En dat lezen we ook in Colossenzen hoofdstuk 3 of 2 of 3. Daar staat dat wij in hem geworteld, gefundeerd en bevestigd worden in het geloof. Hier bevestigt de Heere Jezus aan Thomas het geloof. Dat had hij nodig. En het is de Heere Jezus die hem daarin tegemoet komt. En daarna zegt hij, en wees niet ongelovig, maar gelovig. En dan vers 28. Vers 28. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. U zou me even moeten helpen, maar ik kan nergens vinden dat de andere 11 of 10 dat gezegd hebben. Je leest nergens toen de Heere Jezus zich aan hen openbaarde, dat ze getuigden, mijn Heere en mijn God. Maar degene die wij in de christelijke traditie een stempel hebben gegeven, die geeft hier een getuigenis waar hij in laat zien dat de Heere Jezus niet alleen zijn Heer is, maar dat de Heere Jezus God is. En dat is een getuigenis die hier in het woord van God staat opgeschreven. Het is een getuigenis die wereldwijd bestreden wordt dat Jezus Christus niet God is. Hij is de Zoon van God. Maar Thomas zegt, hij is mijn Heer en hij is mijn God. Wat een getuigenis. Van wie? Van degene die wij noemen ongelovige Thomas. Die zegt hier, mijn Heere en mijn God. En dan komt het de reactie van de Heere Jezus. En die zegt tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd? En sommigen die zien dat echt als een soort verwijt of een correctie. Maar ik zie dat meer als een bemoediging van de Heere Jezus. Die zegt, ach Thomas, Is het nu dat je gelooft? De Heer Jezus wist dat hij geloofde. Maar had een bevestiging nodig. En ik denk dat dit niet meer, dat dit geen verwijt is, geen correctie, maar dat het juist een bemoediging voor u en voor mij is. Want wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt, Thomas, hij zegt, omdat u mij gezien hebt, hebt u geloofd. En daar komt die bemoediging. Zalig zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Daar ben ik er één van. Daar ben ik er één van. Ik heb de Heere Jezus niet in levende lijven gezien. Maar ik geloof met heel mijn hart en mijn ziel in hem. En dan zegt de Bijbel, dan zegt de Heere Jezus, dan ben je zalig. Dan ben je een kind van God. Dan beleid je dat hij jouw Heer is. En jouw God. En dat is zo prachtig wat we hier lezen van Thomas. Dat hij een waar getuigenis heeft. En dat de Heere Jezus zijn leven gebruikt om u en mij vandaag te bemoedigen. En dan zegt u, ja, ik heb de Heere Jezus niet gezien, dus hoe zou ik hem in kunnen geloven? Nee, de Heere Jezus draait het om. Hij zegt, u bent juist zalig als u gelooft en hem niet gezien hebt. En als je de schrift gaat lezen, dan ga je hem zien. Paulus zegt in Galaten, hij zegt, hoe kunt u nou afdwalen voor wie ik de Heere Jezus geschilderd heb? Als je de Bijbel gaat openen en je gaat hem lezen, dan schildert als het ware de Heilige Geest de Heere Jezus voor je af. Als centrale persoon in de Bijbel. Prachtig om dat te zien. Er zijn nog 2 dingen. Omdat we spreken over de tijd tussen opstanding en hemelvaart. Als we teruggaan naar Lucas 24, waar we hebben gelezen dat de Heere Jezus zijn handen en zijn voeten liet zien. Ze geloofden het niet. Hij vroeg iets te eten en ze gaven het hem en hij at. En dan lezen we in hoofdstuk 24, vers 44. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Twee dingen laat de Heere Jezus voor zijn hemelvaart nog na. Eén, dat is een noodzaak. En twee, dat is een opdracht. Voor zijn hemelvaart geeft hij één, een noodzaak. Twee, de opdracht. En wat is de noodzaak? Lieve broeders en zusters, dat is het kennen van de schrift. Het woord van God. Hij opende hun verstand, zodat, dat was de reden, zij de schriften begrepen. En wij hebben niet alleen de Heilige Geest ontvangen om verzegeld te zijn, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, zodat wij de schrift gaan begrijpen. Want het is de Geest van God die het woord van God aan ons verstand wil openbaren, wil doen onderwijzen. Want dat zegt de Heere Jezus ook over de Heilige Geest, dat hij zal komen en hij zal ons niet alleen vertroosten, maar hij zal ons onderwijzen en leiden in de weg die wij gaan moeten. Hij opende hun verstand. En hoe deed hij dat? Door te onderwijzen vanuit Mozes, de profeten en de psalmen. En dat deed hij ook hetzelfde bij de Emmausgangers. Daar onderwees hij hen op diezelfde wijze. En waarom is dat belangrijk? Dat wij de schriften kennen. Daar wil ik u 6 aanreikingen voor geven waarom dat belangrijk is. En als ik te snel ga, u kunt het misschien nog weer terugluisteren, maar 6 dingen waarom het belangrijk is dat wij de schrift kennen. 1. Omdat de schrift inzicht geeft. Matteüs 21, vers 42. Daar staat: Jezus zei tegen hen: hebt u nooit gelezen in de schriften dat de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied en het is te wonderlijk in onze ogen. Met andere woorden, had u wel in de schrift gelezen, dan had u inzicht gehad over wat er nu plaatsvindt. De Heilige Schrift, de Bijbel, geeft inzicht. 2. Omdat de schrift afdwalen voorkomt. Matteüs 22, vers 29. En daar staat: maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: u dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook de kracht van God niet. Waarom dwaalden deze mensen? Omdat ze de schriften niet kennen. En als we de schrift niet kennen, dan kan de duivel ons mee alle kanten opnemen waar hij maar wil. Dan kan elke prediker die buiten het woord van God en charismatisch is en een prachtige uitstraling heeft, kan mensen meeslepen in de dwaling van zijn verkondiging. Waarom? Omdat je de schrift niet kent. 3. Waarom is het belangrijk? Omdat de schrift de bron is. Handelingen 17, vers 2. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen. En dan heeft hij het over de synagoge. en de fariseeën. En drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek. En dan komt het vanuit de schriften. Niet vanuit zijn opleiding, niet vanuit zijn theologische ideeën, niet vanuit zijn ervaringen, maar vanuit de schrift. Waarom? Omdat de schrift de bron is. In de schrift zie je de lijnen van Gods heilsgeschiedenis. En wat wordt er tegenwoordig? Veel op ervaring en beleving. En al gaat die ervaring of beleving buiten de schrift om, ja, maar dat is de geest die mij leidt. De geest van God gaat niet buiten zijn schrift om. Dat doet hij niet. Die houdt zich aan de schrift. Want het is de geest van God die de schrift geïnspireerd heeft. Dus dat is drie. Vierde. Omdat de schrift niet alleen de bron is, maar het eikpunt is. Handelingen 17 vers 11, en dat gaat dan over die twee verschillen tussen de gelovigen in Berea en Thessalonica. En dan staat er, en deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks wat? De systematische theologie van... Nee, ze onderzochten de schriften om te zien of die dingen zo waren. Dus ze hadden de andere verkondigingen ernaast liggen. Maar wat was hun eikpunt? Waar kon je het mee vergelijken? Met de schrift. Nog een reden waarom het zo een noodzaak is dat wij de Bijbel kennen. Dat is nummer 5. Omdat de schrift... volharding, vertroosting en hoop geeft. Paulus zegt in Romeinen 15 vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onderwijzing, onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij, u en ik, in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Lieve broeders en zusters, als ik mijn hoop zou moeten vast kunnen houden op mijn gevoel, op mijn emoties, op wat er gebeurt in deze wereld, dan heb ik weinig houvast. Maar als ik het op de schrift baseer, dan heb ik houvast. Dan heb ik een fundament. Dan heb ik iets waar ik aan vast kan houden. En als laatste, nummer 6. Omdat de schrift wijs maakt. Nou, wil u een wijsneus zijn? Lees de schrift. De schrift maakt wijs. Paulus zegt tegen Timotheus, en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Als vlak voor de hemelvaart, de Heere Jezus tegen hun zei, En ze laat zien, dit staat geschreven in de wet van Mozes, in de profeten, in de psalmen. En hij hun verstand opent, zodat zij de schriften begrepen. Dan was daar een noodzaak voor. En zo is het een noodzaak voor u en voor mij vandaag de dag. Lees het woord van God. En ik heb u 6 redenen aangehaald, 6 schriftgedeeltes die duidelijk laat zien de schriften. De schriften, de schriften. Maar de andere is een opdracht. Er is niet alleen een noodzaak, er is een opdracht. Want als hij dan hun verstand gaat openen en dat ze gaan ontdekken de heilsgeschiedenis van God, dan zegt hij niet van, zo, dat heb je dan lekker door, dat snap je, ga maar lekker zitten. Nee, dan volgt er direct een opdracht dat in zijn naam onder alle volkeren, en moet eens lezen wat er staat, bekering en vergeving van zonde gepredikt moet worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En in Handelingen 1 vers 8 lezen we ook, het begint bij Jeruzalem, Judea, Samaria, het uiterste der aarde. Maar wat moet er gepredikt worden? Ach, God houdt van je. Maak je niet druk. God is liefde. Het zit wel goed. Nee, de Heer Jezus zegt, je moet bekering en vergeving van zonde prediken. En als je tegenwoordig het evangelie predikt, dan zeggen de mensen, ja, maar dit kietelt onze oren niet, dat willen we niet horen. Maar het gaat er niet om wat mensen willen horen, het gaat erom wat de Heer Jezus heeft gezegd, wat wij moeten doen. En de boodschap van vandaag is nog steeds een bekering, vergeving van zonde, dat alleen mogelijk is als je dat met je mond beleidt en met je hart gelooft, dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is en dat alleen het bloed van de Heer Jezus in staat is om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Er is geen andere weg. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor mensen behouden moeten worden. En het bijzondere is dat zowel Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen die opdracht in zich hebben. Voor de hemelvaart van Christus liet hij een opdracht na. Maar die opdracht die volgt ook uit die noodzaak van het kennen van de schrift. En wordt er vandaag nog een zuiver evangelie gepredikt? Of wordt er alleen maar een boodschap van God is liefde en daar moet jij je plekje dan maar in vinden? Nee, je moet je vinden bij dat kruis van Golgotha. Je moet je vinden bij een heilig God. En dan ga je ontdekken dat je een zondaar bent en jezelf, je eigen, niet kunt rechtvaardigen voor een heilig God. En het offer van de Heer Jezus Christus zo nodig hebt. Samenvattend. Thomas heeft een stempel meegekregen. Maar uiteindelijk kunnen we van Thomas heel veel leren. Tenzij ik zie zijn handen en zijn zij. Thomas zocht naar zekerheid. En het werd hem gegeven door de Heer Jezus. Thomas, ik ben het. We kunnen leren van Thomas zijn getuigenis. Zegt u ook tegen de Heer Jezus, mijn Heere, maar u bent niet mijn God? Of zegt u, Heere en mijn God? En wat leren we ook, dat hij niet alleen die worsteling had, maar dat ook de anderen die worsteling hadden en ook niet geloofden. En dat ook aan hen de handen en de voeten werden, of de handen, de voeten en de zij werden getoond. Maar voelt u het belang wat de Heer Jezus naliet? De noodzaak om de schrift te kennen. En wat een genade dat we dat woord van God in onze taal hebben. Wat een genade dat we dat in vrijheid kunnen openen. Wat een genade dat de Heilige Geest dat woord levend en zuiver aan ons hart wil openbaren. Maar het blijft niet bij die noodzaak. Er is ook een opdracht. En zoals in het begin al, Johan ook al zei, er is zoveel angst op dit ogenblik, zoveel onzekerheid. En hebben wij iets wat vast ligt. En wat is het dan een genadetijd dat we juist mensen naar echtheid kunnen wijzen. Iets wat voor eeuwigheid vast ligt. Wat niet door een coronacrisis onderuit wordt gehaald. Ja, uw gezondheid, uw bedrijf, uw toekomst, een heel land kan onderuit gehaald worden. Maar de behoudenis in Christus, die ligt vast. Die ligt in hem. Waarom? Omdat hij het voor u en voor mij volbracht heeft. Hou u vast aan het getuigenis, mijn Heere en mijn God. Zullen we hem daarvoor danken. Vader, we komen u zo danken van voor het getuigenis van Thomas. Heere, vergeef ons als wij hem die stempel hebben toegedragen. Als de enige die ongelovig was. Maar Heere, we hebben zo weer van hem geleerd. Dat hij zekerheid wilde. Want u, Heere Jezus, heeft zelf gezegd, pas op. Er zullen veel valse christenen zijn. En Thomas wist in zijn hand, maar er is maar één manier om te weten dat hij werkelijk is opgestaan. En dan lezen we, Heere, dat u hem een paar dagen in die twijfel heeft gelaten. En u kwam hem tegemoet. En u nodigde het Thomas uit. U berispte hem niet. U zegt, kom. En wat een genade dat we vandaag ook steeds weer mogen komen. Dat u ons steeds weer uitnodigt door alle facetten van het leven. Maar ook degene die vandaag meeluistert en meekijkt. en nog steeds die worsteling heeft, ja, maar ben ik dan wel goed genoeg? Mag je dan zomaar tot de Heere Jezus komen? Maar ik ben toch een zondaar? Dan zegt de Heere Jezus juist vandaag met klemtoon, kom, want ik ben voor uw zonde gestorven. En ja, u zult nooit goed genoeg zijn in uzelf, daarom heb ik het voor jou gedaan. Maar die uitnodiging blijft staan, kom. En als u nog nooit gekomen bent, zeg dan vanavond of zometeen gelijk op uw knieën, Heere Jezus. Hier ben ik. Ik kom tot uw genade. Ik kom tot uw uitnodiging. En ik geef mijn hele leven aan u. Ik geloof dat u voor mijn zonde gestorven bent. Wat meer is, dat u bent opgestaan en leeft. En dat u mijn Heer en mijn God bent. O, wat zal u die vrede van God op dat moment ervaren. De rust die hij dan geeft. Wil deze dag dan ook, Heer, gebruiken tot lof en eer van zijn naam. Een rustdag die hij heeft ingesteld, zodat we ook met hem bezig zijn. En ook de komende week, ik weet niet waar u tegenaan hikt, maar kijk naar hem. Hij zal leiden. Hij weet wat we nodig hebben. En aan de andere kant hebben we onze verantwoording, de noodzaak van het kennen van de schrift. En ik wil u zo bemoedigen, lees de Bijbel. Maak er een gewoonte van, zodat het een gewoonte wordt waar je straks niet meer buiten kunt. Het woord van God lezen. En dan zal de Geest van God u daarin rijkelijk zegenen. En dan lees u weer eens dingen waarvan u dacht, dat heb ik nog nooit geweten. Nee, dat kan. Maar de Heer Geest openbaart het op zijn tijd. Prachtig om dat te zien. Zo mogen we ook deze dag gaan in zijn genade. En hou dat lied vast. Stel uw vertrouwen op de Heere, uw God. Vader, we danken u voor deze tijd zo samen. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Zing.